In deze aflevering een recap op aflevering 6 van vorig jaar mei. Is er veel veranderd in aandelenland of is de weg naar succes nog steeds hetzelfde?
Je luistert naar de Boston Bay Money Podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk worden? Dan is dit niks voor jou. Heb je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales? En besef je dat dit niet super simpel is, maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. Iedere week deelt Gianni waardevolle info, zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready? Let's go!
Zo, daar zijn we weer. Een nieuwe aflevering van de podcast. Ik was er eventjes uit, maar ik ben er weer. Ik was druk met de boels, met de workshops. Klein beetje gedoe met mijn gezondheid, maar ik ben weer helemaal het mannetje. Dus ik dacht, we gaan er weer eentje opnemen. Het is vandaag zaterdag 1 mei. Ik zit lekker in mijn kantoor. Niemand in het pand. Heerlijk. Dus ik heb net al lekker mijn administratie bijgewerkt. Ik ben nu mijn podcast aan het opnemen. Misschien neem ik er nog eentje op zometeen over een aandeel wat ik heb geanalyseerd. Maar ik dacht, we gaan gewoon even lekker starten. Voordat we beginnen met de podcast, iets very important. Ik heb weer twee Netflixjes. Ik heb de afgelopen periode wat meer tijd gehad omdat ik even zat te kloten met mijn gezondheid, was ik wat meer thuis. Dus ik heb wat meer Netflix gekeken. En deze wilde ik jullie niet onthouden. Waarschijnlijk kennen jullie deze wel al, Shadow and Bone. Hij zat in al die kijklijsten, dus deze hebben jullie waarschijnlijk al voorbij zien komen. Ik vond hem persoonlijk, echt tof. Dus ik vond hem de moeite waard. Sommige mensen zullen misschien zeggen een beetje kinderachtig, maar ik vond hem tof. En de tweede, die had ik al een tijdje op mijn lijstje staan, maar ik heb nog niet gekeken, omdat de commentaren op IMDb waren een beetje gemixt. Colony. Ik vind hem tof. Het is de eerste twee afleveringen moest ik er even een, dat ik dacht van, maar waar, is dit niet een beetje simplistisch? Maar het is wel gaaf. Helemaal omdat we nu natuurlijk ook uit een tijd komen eigenlijk. Met lockdowns en toestanden en de regering die net eventjes wat meer grip op de maatschappijen houdt. En die serie die, ondanks die vanuit 2017 is die volgens mij, van 2017. Maar je zult dingen herkennen hoor. Het is best wel gaaf. Ja, ik vind het best wel een toffe serie. Niet de beste serie die ik ooit heb gezien. We moeten elkaar ook geen mietje noemen. Maar ik vond hem wel goed te doen. En ik vond Shadow and Bone vond ik ook zeker goed te doen. Overigens, nu we het toch over series hebben die misschien wel echt heel vet kunnen zijn. Die ik sowieso echt super gaaf vind. En hij komt volgens mij begin dit weekend of volgende week ergens, begint het nieuwe seizoen op Videoland, als ik me niet vergis. The Handmaid's Tale. Zo, dat is echt een doodzieke serie, vind ik dat. Die vind ik echt heel goed. Dat is echt zo'n serie waar je het echt benauwd van kan krijgen. De dingen die zij meemaken. En opnieuw, in de tijd waarin we nu leven, of waar we nu een klein beetje uit aan het krabbelen zijn, ook hier, je gaat dingen herkennen. Het is, ja, ik vind het echt een super goede serie. Handmaid's Tale. En ik weet niet precies welk seizoen er nu komt, maar het nieuwe seizoen gaat volgens mij op Videoland. Schiet me niet op af. Gaat op Videoland beginnen. Dus ik ben weer aan boord om dat te gaan volgen. Anyway, uiteraard even een luchtig beginnetje. Waar gaan we het in deze podcast over hebben? Ik wilde met jullie eigenlijk een soort terugblik op een podcast die ik eerder heb gehouden. Dit komt vanuit mijn groep. Dus ik vond het ook een leuk idee. Omdat veel luisteraars zijn halverwege ingestapt. Ik snap dat je niet helemaal bij aflevering 1 gaat beginnen als je nu pas de podcast ontdekt. Maar we hebben het in het begin, heb ik het vaak over spaarrekeningen gehad. Over hoe je nou het beste kon beginnen met aandelen. Nou, gaandeweg zijn we natuurlijk steeds verder gegaan. Maar ik dacht, misschien is het nu leuk. Of ik dacht, ik kreeg dat voorzetje. Misschien is het nu leuk om een keer een kleine recap met betrekking tot een eerdere aflevering om te kijken, ja, hoe is het nou eigenlijk voortgeschreden? Wat is nou eigenlijk gebeurd vanaf die aflevering? Dus nieuwe wereld, nieuwe regels, maar de basis blijft hetzelfde. Althans, dat is mijn conclusie. En het komt erop neer, als je gaat investeren in aandelen, is het in de basis best wel eenvoudig. Je moet niet dom doen, maar het allermakkelijkste is om gewoon mee te liften op het systeem. Nou, en in aflevering 6, het was de zesde aflevering pas, 20 mei 2020 deed ik die, gaf ik aan dat het systeem is ingericht om de rijken rijker te maken. En niet om de schatgravers en de wannabes rijker te maken. Of in ieder geval rijk te maken. Dus je zult dus, als je succesvol wilt investeren, zo gaf ik dat dus aan in mei 2020, vorig jaar dus, bijna een jaar geleden. Je zult dus moeten denken met de mindset van iemand die al rijk is, of in ieder geval al heeft behaald wat jij nog wilt behalen. En dus niet een beetje gaan freestylen. Maar goed, daar kom ik later op terug. Maar voor de luisteraars die aflevering 6 niet hebben gehoord, kleine recap. Wat ik deed, ik vergeleek de situatie van de landheren en de boertjes met, en dan bedoel ik dus van eeuwen geleden. Weet je, in de tijd van de ridders had je zo'n kasteel werd er gebouwd. Daar zat een rijk iemand in, een rijke landheer of een prins of een prinses of een koning, whatever. En om zo'n kasteel lag altijd zo'n grasveld. Eerst had je natuurlijk de slotgracht, zodat niemand zijn of haar kasteel kon binnenvallen. Maar om die slotgracht heen had je dan zo'n al van die weilanden. En op die weilanden woonden de peasants, de boertjes, zeg maar het plebs, zou ik maar zeggen, de paupers. Die woonden op zo'n weiland. En zij hadden dan daar hun hutjes en misschien een beetje vee, nou, you name it. En eens in de zoveel tijd kwam de landheer met zijn gevolg dan uit zijn kasteel. Dan stapte hij op zijn paard en dan reed hij dus langs al die krakkemikkige hutjes. En dan moesten de mensen geld in een zakje doen. En op het moment dat je dat gedaan hebt, heb je je belasting weer voor een bepaalde periode betaald. En mocht je op dat landgoed blijven wonen en je dingetje doen. Maar hoe je het ook wende of keerde, je bleef altijd gewoon een soort sloebertje. Omdat die landheer natuurlijk heel goed controleerde wat er allemaal op dat land gebeurde. Nou, en als je niet betaalde, ook prima, maar dan werd je dezelfde dag van het landgoed afgetrapt en je hutje werd in de fik gestoken en jij stond met je spulletjes onder je arm en je kinderen naast je, stond je in je uppie in het bos. Ja, dat is natuurlijk, dat was geen supercoole situatie. Maar ik vergeleek dus de positie van de landheren, uit dus de riddertijd, zou ik maar even zeggen, met de positie van de grote bedrijven in onze tijd. En met de grote bedrijven moet je denken aan Google, Facebook, Apple, Amazon, echte big boys. En het leuke van deze tijd ten opzichte van die tijd is dat wij nu in onze huidige tijd ook te maken hebben met een soort landheren, gewoon in dit geval bedrijven die gigantisch veel geld verdienen. Veel meer dan wij, het plebs, zal ik maar even zeggen. Alleen in onze tijd kunnen wij profiteren. Wij kunnen nu ook geld verdienen aan de dure jongens, zal ik ze maar eventjes noemen. En dat doen wij door te investeren in hun bedrijven. Wij investeren dus in hun bedrijven, middels aandelen bijvoorbeeld. En waar die rijke landheren vroeger in hun mooie koetsje stapten en zo'n mooie dure of luxe koets, en dan gingen ze er vandoor en dan gingen ze naar andere counties of weet ik wat, om daar ook hun belastinggeld te innen. Daar zie je nu dat de rijke boys, de Googles en de Facebooks en noem het maar op, die maken dagelijks hun tocht langs de klanten. En iedereen gooit geld naar ze. Apple gooit eens in de zoveel tijd weer een mooi nieuw productenmarkt op. En de klanten, wij gooien allemaal geld naar hun. En het is alsof ze in hun dure koets door het landschap trekken en iedereen gooit maar geld naar ze. Er zijn zoveel mensen die bereid zijn om te betalen voor de producten en diensten die de grote jongens nu leveren, dat het handig is, althans dat vond ik en dat vind ik nog steeds, dat vond ik in mei en dat vind ik nu nog steeds, om als het ware, als een metafoor, aan die dure koets ons goedkope, kistje op wieltjes vast te maken. Zodat op het moment dat zij aan hun tocht beginnen, waar met hun bizarre winsten, als zij aan hun tocht beginnen, dat zij ons voorttrekken. Dat wij niets hoeven te doen. Wij worden als het ware voortgetrokken door bedrijven die supergoed zijn in het maken van enorme winsten. Zie het maar als dat ze met hun koets door het landschap trekken en iedereen gooit geld naar ze. En het meeste van het geld landt natuurlijk in die koets. Maar er waait ook wat geld naast die koets. En dat valt in ons goedkope kistje, waar wij gewoon niks zitten te doen. We zitten er een beetje en we worden voortgetrokken. En toch waait er af en toe ook, zonder iets te hoeven doen, geld in ons kistje. In ons kratje op wieltjes, zal ik maar zeggen. En dat komt omdat wij hebben geïnvesteerd in die aandelen. Wij groeien organisch met die bedrijven mee. We worden als het ware voortgetrokken, zonder dat we iets hoeven te doen. Nou, en de aandelen zijn als het ware het touwtje tussen ons kistje op wieltjes en de dure koets. En zolang je je touwtje hebt vastgemaakt of je kratje hebt vastgemaakt aan een koets die geld aantrekt, dan ga je goed. En wie trekt er nou meer geld aan dan Google, Facebook, Amazon, Nike, Apple, noem ze maar op. Niemand. Dus waarom zou je ingewikkeld doen? Dat was de insteek van de podcast in mei. Ik weet natuurlijk dat er veel beginnende beleggers met name in die periode dachten, nou, leuke podcast, Sean, klinkt helemaal leuk. Maar weet je, ik ga het helemaal anders doen, want ik ben gewoon een halve Indiana Jones en ik ga op zoek naar verborgen parels. Die verborgen parels die bleken achteraf een klein beetje tegen te vallen. In het succesverhaal van de hele beurs van vorig jaar, in zeg maar de boom, groeide zo'n beetje alles. Ik denk als ik een drol in een lunchtrommel had gedaan met een strikje eromheen, was die in die periode ook meer waard geworden. Dus alles groeide. En nu is de rek er een klein beetje uit. En zie je dat we toch weer langzaam maar zeker teruggaan naar de koersen die passen bij de intrinsieke waarde van een aandeel. Dus er wordt weer meer gekeken naar de cijfers van het bedrijf. En past dat wel bij de koers van het huidige aandeel? Nou, nu komen we er natuurlijk langzaam maar zeker achter dat er heel veel mensen opgescheept zitten met een portefeuille van waardeloze aandelen. En in alle eerlijkheid, dat zijn vaak bedrijven waar ze nog nooit van hadden gehoord voordat ze die aandelen kochten. En nu zit je met de situatie, althans zij, dat ze gaan twijfelen. Van ja, moet ik die rotzooi nu gewoon overboord gooien, mijn verlies pakken en opnieuw beginnen? Ja, dat doet natuurlijk pijn, want je bent begonnen omdat je dacht dat je rendement ging maken. En nu zien ze dus dat ze verlies aan het maken zijn. En dan moet je op een gegeven moment een plan gaan trekken. Nou, wat je ziet bij de meeste overigens, want ik krijg geregeld via Instagram dit soort vragen van wat moet ik doen? En dan zie ik die portefeuille en denk ik, ja, wat je uit moet doen is je rotzooi in de hand steken, het overboord pleuren en het geld wat je nog overhoudt opnieuw beginnen. Maar goed, dat vinden ze niet leuk, dus dat doen veel van dit soort beleggers dus haakjes niet. Dus ze blijven vaak hopen dat het goed komt. Als ik dan aan hun vraag van, maar waarom verkoop je dat niet? Ja, dan moet ik verlies maken. Maar dat geeft u niet. Je hebt er nog geld over. Zie het dan als leergeld. Nee, ik heb het gevoel dat het wel goed komt. Nou, oké. Als mensen in de beleggerswereld tegen mij beginnen over hun gevoel, dat ze denken dat het wel goed komt op basis van gevoel, ja, dan kan ik niks tegen inbrengen. Dan ben ik, om heel eerlijk te zijn, eigenlijk wel heel snel klaar met je. Want het gaat bij ons in aandelenland gaat het om cijfers, om ratio's en niet om een gevoel. Maar goed, anyway, in de basis, we hebben een nieuwe wereld, nieuwe regels, maar de basis is hetzelfde. De basis is simpel. Het gaat om geld verdienen, rendement maken en van daaruit bijleren. En met die nieuwe kennis kun je soms, ja, ik zeg altijd maar een beetje, over de schutting gluren op zoek naar een verborgen pareltje of een aandeeltje dat nog niet iedereen kent, waarvan jij denkt, nou, dit zou wel eens kunnen knallen. Maar je koopt hem niet op basis van dat je denkt dat het zou kunnen gaan booming kan gaan worden. Je gaat onderzoek doen. En als je onderzoek goed hebt gedaan, misschien nog even benchmarken bij andere mensen die ook kennis hebben van, luister, ik heb dit en dit aandeel onderzocht. Ik heb op basis van mijn cijfers en op basis van mijn huiswerk, denk ik dat het gewoon een heel goed aandeel is in de toekomst. Want ik zie eigenlijk geen hiccups of geen ingewikkelde tegenvallers. Tuurlijk heb je altijd wat variabelen, maar op basis van mijn onderzoek denk ik dat dit wel eens een knaller kan zijn. Nou, dan gaat iemand anders er ook naar kijken. Die, nou, ik kom tot dezelfde conclusie. En dan stap je in. Meestal, ik stap altijd klein in. Sommige mensen gaan wat voller erin. Ik doe, als we het zeggen, altijd in de groep een teentje in het water. Eerst even voelen, een klein beetje kijken of het bij me past, of hoe het zich ontwikkelt. En dan kan ik altijd nog bijkopen. Maar dat is, denk ik, de manier waarop je het moet gaan doen. En niet alleen in mei, maar nu nog steeds. Dat geldt volgens mij al jarenlang. En dat is ook de reden waarom ik superveel toegevoegde waarde zie in de moneymakers groepen en in de bulls. Want dat zijn communities waar mensen zitten die het of al snappen, of die het aan het leren zijn. Maar die wel de mindset hebben, de mensen die het aan het leren zijn, hebben wel al in zichzelf geïnvesteerd. Want ze hebben allemaal een money workshop gevolgd, dus ze hebben al geld uitgegeven om in zichzelf te investeren. En die groep, die nieuwere mensen, die ontwikkelen zich supersnel, omdat ze natuurlijk in de chats meelezen met de ervaren beleggers. Als zij zelf vragen hebben, kunnen ze die stellen aan ervaren beleggers, waardoor ze zelf ook snel beter worden, geld gaan verdienen en ook weer meer aandelen kunnen kopen, hun portefeuilles kunnen uitbreiden en mensen kunnen helpen. Nou, ik denk dat dat vliegwiel echt goud waard is. Dus ik zeg niet dat je mijn training moet volgen, dat interesseert me echt helemaal niks. Maar ik denk wel dat dit de juiste volgorde is, dat als je je wil gaan ontwikkelen. En nogmaals, dat geldt niet alleen voor de periode van vorig jaar, maar ook nu en ook volgend jaar en ook over 10 jaar. Dan moet je zorgen dat je omringd bent door mensen die eigenlijk net iets beter zijn dan jij. Maar dan moet je wel eerst in jezelf geïnvesteerd hebben. Want het probleem is dat als je dat niet hebt gedaan, de echt ervaren beleggers eigenlijk nooit klaar zullen staan om jou te helpen. Want ze nemen jou niet serieus. Op het moment dat ze zien dat jij eigenlijk niet in jezelf investeert, maar een beetje loopt te kloten, ja, waarom zou ik dan mijn dure tijd aan jou uitgeven? Ik heb niks aan je, ik neem je niet serieus, dus ga alsjeblieft uit mijn blikveld. Ik investeer liever mijn tijd in de mensen die wel graag willen. Dus, en die echt hebben laten zien dat ze ook de intentie hebben om te willen leren. En dat is denk ik een soort balans waar je voor jezelf een klein beetje in moet zoeken van wat past bij mij en hoe ga ik dat aanvliegen. Maar een community om je heen van echt goede investeerders, dus niet een vijver met wannabes, maar echt goede investeerders, dat is wat je uiteindelijk beter gaat maken. En dat geldt ook voor mij. Als ik sales trainingen geef, dan ben ik ook het liefst omringd in mijn vrije tijd door mensen die misschien qua sales net iets beter zijn dan ik. En daar kan ik dan ook mee sparren en dan kan ik daar ook weer van leren. En soms moet je een keer een dinertje betalen of een lunch of weet ik veel wat. Want die mensen zitten ook krap qua tijd, ik ook. Of ik moet even lid worden van een netwerk en dat kost me dan ook een paar duizend euro per jaar. Maar dat is prima, want uiteindelijk voeden zij mij ook met de kennis die zij hebben. Ik kan ook in een gratis clubje gaan zitten waar ik geen fuck leer. Als ik daar de beste salesjongen ben, ja, dan ga ik niks leren. Dus je moet altijd op zoek gaan naar omgevingen waar je niet de beste bent. Wat ze wel zeggen, if you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. En dat is gewoon zo. Als jij de slimste bent in een kamer, dan moet je naar een andere kamer. Want dan is het klaar. Oké. Nu we het hebben over inderdaad de wat meer ervaren beleggers in die communities. Dus nogmaals, ga op zoek naar dat soort communities. Iedere ervaren belegger zal hetzelfde tegen jou zeggen. En ik zeg het nu ook tegen je. Het fundament van je portefeuille moet bestaan uit sterke bedrijven. Niet kan bestaan of mag bestaan. Nou, als je succesvol wil investeren, dan moet het fundament van je portefeuille bestaan uit sterke bedrijven. En om terug te koppelen, niet dat je exact deze bedrijven moet kopen, maar om die terugkoppeling naar die vorige podcast te geven. De situatie in mei, dus toen hadden we de dip van maart al gehad en dingen krabbelden een beetje op, of best wel hard eigenlijk, ging het weer omhoog. Maar de situatie in mei, Google was een voorbeeld uit de podcast, stond toen, dus in mei 2020, op $1400. Is serieus geld, maar staat nu op $2400, dus €1000 erbij per aandeel. Hè? Facebook stond toen op $225 en nu op $324, dus bijna $100 erbij. Amazon, en ook een dure jongen, maar stond toen op $2500, nu op $3400. Apple stond toen op 80, nu op 131. Microsoft op 190 toen, nu op 252. Deze 5 aandelen, Google, Facebook, Amazon, Apple en Microsoft, dit vergt niet superveel onderzoek. Hè? Dit zijn bedrijven die we allemaal kennen. We snappen hun verdienmodellen. We gebruiken ze vaak dagelijks. Dit was niet een of andere sudoku die je moest uitpluizen voordat je begon met investeren. Dit krijg je op een presenteerblaadje. Als je iets verder keek in die periode, zag je op een gegeven moment dat je dacht van, hey, in mei heb ik het nog steeds over. Maar je zag op een gegeven moment, we gaan in lockdown. Veel dingen gaan online gebeuren. Als je online een boost krijgt, moet je denken aan bedrijven als een PayPal. Dat moet je als investeerder snappen. Wie investeert er nou van digitale betalingen? Iemand als PayPal. PayPal stond toen op $160. Nu op $262. Weer $100 erbij. Wat we ook zagen gebeuren, was voortdurend in het nieuws, was ook geen rocket science, 5G. Je kan met je vrienden praten over die masten die in de fik werden gestoken, die antennes die allemaal in de hands werden gestoken. Maar je kan ook denken, hey, wacht even, 5G, wie profiteert daar eigenlijk van? Denk aan bijvoorbeeld aan T-Mobile. En nog veel meer aandelen, maar denk bijvoorbeeld aan T-Mobile. Toen $95, nu $132. Verder had je nog aandelen, als je zag wat de ervaren beleggers deden, die kropen naar Tesla, die kropen naar Trade Desk, die gingen naar Pinterest, naar Shopify, naar Nvidia, AMD. Dat soort aandelen, daar hoef je ook niet superveel onderzoek voor te doen. Dat werden je ook aangedragen. En dan had je natuurlijk op een gegeven moment zag je dat steeds meer mensen gingen wandelen en gingen sporten. Niet meer in sportscholen, maar buiten. Wie profiteert daar nou van? Wie verkoopt er nou sportkleding? Denk aan Nike, denk aan Lululemon, denk aan dat soort bedrijven. Nike van $98 toen naar $132 nu. Dit zijn redelijk simpel, dit zijn eigenlijk allemaal marktleiders. Je hoeft hier niet heel veel onderzoek naar te doen. We kennen al deze bedrijven. Dit zijn allemaal bedrijven die niet alleen vanaf vorig jaar naar nu bizar veel rendement hebben opgeleverd, maar eigenlijk al vanaf het moment dat ze op de beurs verschenen zijn. Soms wel 10, 20 jaar geleden. 20 jaar geleden al, Microsoft bijvoorbeeld. Die zijn vanaf dag 1 geld gaan verdienen voor de aandeelhouders. Iedereen die daarin is gestapt, op welk moment dan ook, staat inmiddels op winst. En dan kan ik me voorstellen dat sommige mensen, want die ga ik natuurlijk zo meteen via Instagram krijgen of via de e-mail, zeggen ze, ja John, dat is allemaal wel leuk hoor, die €100 erbij of $100 erbij en die $100, Google zelfs 1000, allemaal wel leuk hoor. Maar als ik het in percentages ga uitrekenen, dan zijn sommige van die rommelaandelen, die zijn nog veel sneller gegroeid. Ja, en daar heb je in de basis gelijk. Maar die basis van jou, die klopt voor geen reet. Want als je gaat kijken, kijk voor de grap maar eens naar hun groeigrafiek. De grote jongens, die gaan steady omhoog. Dus geen gekkigheid. Je moet het zien als een soort dieseltje wat tegen een bergje oprijdt. Hij blijft maar gaan. Die rommelaandelen, die stuiteren alle kanten op. Omdat hun koers, ook hun huidige koers, volledig is losgekoppeld van de onderliggende waarde. En die onderliggende waarde, dat zijn de cijfers van het bedrijf. En omdat je die bedrijven niet kent en ook waarschijnlijk niet goed hebt onderzocht, snappen veel startende beleggers dat niet. Die hebben niet door hoeveel rommel er in hun portefeuille zit. Als je gaat kijken naar de cijfers van die bedrijven, dan zul je zien dat de koersen van de aandelen totaal niet overeenkomen. Het is totaal helemaal losgekoppeld. Ja, en als de koersen zijn losgekoppeld, dan is jouw karretje, jouw kistje op wieltjes ook losgekoppeld. En je hebt het nog niet door waarschijnlijk, als jij zo'n rotzooiport, zo'n rommelportefeuille hebt, heb je het misschien nog niet door, maar je zit zo meteen ergens in je uppie in een kistje op wieltjes dat niet beweegt. Je kunt niet volgetrokken worden. En geloof me, dat is niet wat succesvolle investeerders doen. Dus doe ermee wat je wil. Dit was een recap op die van vorig jaar, maar je hebt nu een soort benchmark dat je denkt van, wat hij zegt klopt misschien een beetje. Doe ermee wat je wil. Kijk goed naar je portefeuille en als je veel van die rommelaandelen hebt, kijk dan eens naar de cijfers van die bedrijven. Als jij aandelen hebt van bedrijven waarvan de omzet steeds minder wordt en het verlies steeds meer, ja, waar ben je dan eigenlijk op aan het wachten? Tot er een wonder gebeurt? Dan zit je misschien in het verkeerde aandeel. Heb je gewoon een fout gemaakt en dan moet je, denk ik, gewoon afscheid nemen en het geld dat je nog over hebt investeren in iets wat wel voor je gaat werken. Maar goed, doe maar lekker wat je wil. Ik ga nog klein bij. In ieder geval, ik ga het wel zeggen. Ik heb, voor mij heb ik het al aangekondigd, maar ik weet niet zeker. Ik heb 2 workshops die ik geef in mei. Daarna weet ik niet meer of ik weer nieuw, want ga ik weer meer de focus op boels leggen. Maar ik geef in ieder geval nog 2 workshops. Als je nou een serieuze investeerder bent, want er zijn al veel tickets weg. Maar als je nou denkt, ik heb een fout gemaakt of ik wil sowieso leren hoe ik succesvol kan investeren. Ik ben bereid om echt in mezelf te investeren. En ik ben heel eerlijk, je moet ook echt, ik moet ook het gevoel hebben dat je wil. Kijk, ik ben heel eerlijk. Soms willen mensen zich aanmelden voor de workshop. En dan denk ik, nou, nee. Of ze hebben mij op Facebook voor lul gezet en dan kom je er sowieso al niet in. Of denk, nou, je past gewoon niet. Je past gewoon niet bij de community die we aan het opbouwen zijn. Maar als je echt serieus bent. En ook al ben je nu even de mist ingegaan, maar je wil wel er iets van maken en je wil echt serieus met beleggen aan de gang gaan voor de toekomst of wat ik voor wat, kan je meedoen met de workshop. Als je zoiets hebt van, nou, ik doe het liever alleen, want het gaat prima, helemaal top, weet je, dan ben je gewoon lekker bezig. Dan moet je niet ingewikkeld gaan doen. Maar als je denkt, ik kan hulp gebruiken, dan ben je welkom. Ik doe er sowieso 2 in mei, eind mei allebei. Het is allemaal aan jullie. Ik ga het ook niet aan je verkopen. Ik ga helemaal geen ingewikkelde sales pitch hiervan maken. Als je hulp nodig hebt, ik vraag eigenlijk, kan ik je helpen? En als je zegt ja, dan moet je meedoen. En als je zegt nee, ik ga lekker. Ik ben het zelf aan het doen. Ook cool. Helemaal cool juist. Dan ben ik alleen maar trots op je. Dat je op eigen energie het aan het fixen bent. En al het succes. Mocht je mij willen volgen op LinkedIn, dan kan dat. Ik doe eigenlijk weinig met LinkedIn nog de laatste tijd, moet ik eerlijk zeggen, jongens. Maar goed, ik heb daar wel een account. Gianni Amato, stuur me een connectieverzoekje en ik accepteer hem. Dan kan ik ook zien wat jij post. En op Instagram, daar ben ik eigenlijk het meest actief. Daar is het Boston Bay, dan een liggend streepje en dan aandelen. Voor de rest heb ik uiteraard een hele dikke WhatsApp-knop op mijn website. En ik heb een e-mailadres, gewoon info@bostonbay. Dus niet iets met no reply. Ik probeer altijd te antwoorden als je een vraag hebt. Als het maar wel een beetje een serieuze vraag is. Alright, dat was hem voor vandaag. Het is zaterdag. Ik denk dat ik hem zo meteen live gooi. Maak er een mooi weekend van. En misschien spreken we elkaar volgende week wel. We gaan in ieder geval weer op naar de volgende. Hoi!